allemaal doen. Wij gaan van alles doen. Ik heb hier tegenover mij bijvoorbeeld al Rob Lukkerhof zitten. Die komt praten over de couperusavond die eraan zit te komen. Ik zie Rob Mustert rondlopen, bekend vooraanstaand Hammond-orgelspeler. Wij gaan praten met Jaap Stork, met Wim Cerutje. We hebben allemaal mannen als gasten, Ziggy Klazes. Wat heb jij erop te zeggen?
Ik kijk verwijtend naar mij. Ja,
ja, kijk verwijtend naar jou.
Ja, nee, het spijt me zeer. Ik kan er niks aan doen. Nu is het te laat om dat nog te veranderen.
Ja.
Maar Rob heeft een, Rob heeft een hele sterk vertegenwoordigde vrouwelijke kant. Toch, Rob?
Ja,
is het niet
tuurlijk. Ja, maar ja. We hebben... Ziggy, heb jij nog gefaceboekt dit weekend?
Ja, daar gaan we mee beginnen. Jazeker, ja. Want dit onderdeel heet Facebook, hè?
Startpagina Haarlem. Zo heet dit.
Want er zitten heel veel Haarlemmers op Facebook. En wij volgen dan wat al die Haarlemmers zo al gedaan hebben.
Nou, ja.
En wat mij opviel in de afgelopen periode... Zit natuurlijk vakantie zit ertussen. Er zijn heel veel mensen die hebben hun...
Hoort een muziekje bij?
Ja, er hoort een muziekje bij, dankjewel. Ja, er hoort een muziekje bij.
Een underscore.
Ja, daar moet je opletten.
Ja.
En nou, de vakantie, die was heel leuk. Die zat er tussen. Er zijn heel veel mensen die hebben hun vakantiefoto's op Facebook gezet.
Ja, dat heb ik gezien.
Ja, ik heb dat ook gedaan.
Heb ik ook gezien.
Heel erg uitbundig heb ik dat gedaan.
Heb ik gezien.
En toen kwam ik
heel veel ijsjes hebben jouw zoons gegeten.
Ja, dat was de rode lijn van mijn Facebook post, zeg maar.
Ja.
En toen kwam ik terug in Nederland. Toen had ik eigenlijk spijt dat ik zoveel vakantiekietjes op Facebook
Waarom?
Had.
Waarom? Voelde je alsnog toch in je nakie staan?
Nee, of? Maar ik vond het eigenlijk ook een beetje onzin. Ik vond het ook een beetje narcistisch. Ik denk, ja, wie zit er nou eigenlijk op te wachten? Al die ijsetende zonen van mij.
Ja.
Dus, maar ik kon het niet meer... Ja, ik had het ongedaan kunnen maken door die post weg te halen.
Ja.
Ik heb wel bedacht, het zou fijn zijn als iemand tegen mij had gezegd... terwijl ik midden in die cyclus van post zat... van godzik, zou je dat nou wel doen?
Ja, ik wil dat best voor je doen de volgende keer.
Ja? Ja, dat is heel fijn. Dan heb ik namelijk een soort van wachtwoord, een codewoord voor jou bedacht.
Oh, dat is
dan
handig.
Dan hoef je niet helemaal uit te leggen van... nou, ik vind dat je te veel nee. Ja. Dan hoef je één woord kan je dan plaatsen. Daar heb ik goed over nagedacht.
Ja.
En dat woord is, of eigenlijk het uitdrukken is postmortem.
Want?
Dat betekent eigenlijk na de dood, maar postmortem kan ook dood de post. Dus hou op met posten. Hou op met
in het oud Latijn.
Precies.
Okay.
Dus ik denk, als jij postmortem doet, dan ben ik
genoeg
geweest.
Wegwezen.
Klaar met de ijsjes.
Oké, okay, dat was jouw Facebook.
En wat is jouw opgevallen?
Nou, mij is opgevallen post van René de Borst, voormalig journaliste van het Haarlems Dagblad. Zij schreef, belangrijke conclusies van vandaag. 1. De Haarlem Wat Ben Je Mooi filtjes zijn te dun en houden het niet in de regen. Ja. 2. Het volk gaat weer een ouderwets goede voorstelling maken. En 3. Van René de Borst. Haarlem is mooi en definitief prachtig. Ja, met dank aan Freddy Kuiper, Max Sipkus en vele anderen. Nou, dat gaat natuurlijk over die Haarlem-clip.
Haarlem, wat ben je mooi.
Ja, Haarlem, wat ben je mooi. Ja, gezien?
Nou, sterk nog, mijn zoon,
zit
erin. En jij zit erin ook.
Ja.
Ik ben ongeveer de enige in heel Haarlem die er niet in zit. Nee. Want ook daar zitten allerlei mensen die erin zitten.
Ja.
Maar wat wel.
Oké, heb jij nog een Facebookbericht?
Ja, zeker wel.
Toema.
Er is heel veel gefacebookt over Syrië.
Ja.
En heel veel mensen waren het op Facebook ook, zelfs al in Haarlem, niet met elkaar eens. Moeten we nou ingrijpen, moeten we niet ingrijpen? Als we gaan ingrijpen, hoe moeten we ingrijpen?
Een beetje zoals in Syrië zelf.
Jij maait mij het gras voor de voeten weg.
Sorry.
Als jij nou even je mond houdt...
Okay.
Dan heb je bijvoorbeeld allerlei meningen verdeeld over Assad en over Obama... en hoe Assad tegenover Obama en hoe Obama en Poetin en bladibla. Nou, in Haarlem worden we het al niet eens over deze hele kwestie Syrië. En toen dacht ik bij mezelf... Goh,
ja,
als het in Haarlem al zo moeilijk is om het al eens te worden over Syrië... kan je nagaan hoe dat dan... Ja, dat was het gras... Oh. Nou, hoe het dan in de hele wereld, hoe dat globaal is gesteld met het eens worden over Syrië. Dat is eigenlijk niet zo vreselijk belangrijk, maar het was mij wel opgevallen.
Ja, goed.
Blue, aan
Kom
jou.
Kom ik met een stukje cultuur. Jaap Lampen, directeur van de Philharmonie in de Schouwburg, schreef... Hij werkt, die verbouwde grote zaal in de Philharmonie Haarlem. En dat vind ik een blij bericht.
Ja, daar moet je ook even, bij vertellen, want ik heb namelijk ook gezien die post. En waarom werkt hij? Omdat ze een biertap aan de achterkant van de zaal hebben neergezet.
Daarom werkt hij?
Ja, daarom werkt hij.
Ik dacht al, wat doet die biertap op de foto?
Ja,
maar
die
zit in die zaal.
Staat dus in die grote zaal.
Nou, wat?
Ja, het is gewoon zeg, een veredeld patronaat.
Maar dan,
met,
ben je daar klassiek aan het spelen of mooie muziek, maar met een biertap achter je.
Ja. Maar hij is niet de hele tijd aan. We gaan zo meteen trouwens praten met Rob Mostert. En die staat binnenkort in de Philharmonie, in de nieuwe zaal.
Ja.
Als een van de eerste.
Met
we gaan ook aan hem vragen wat hij
Maar we gaan nu eerst praten met Rob Lukkerhof.
Ja,
want ik las ook op Facebook. We krijgen in Haarlem een couperusavond. Georganiseerd door Literair Haarlem. En daar ben jij voorzitter van.
Ja.
Couperus.
Wie was dat ook alweer?
Ja, ik wou iets anders vragen, maar dit is ook prima.
Couperus is een van de grootste schrijvers die Nederland gekend heeft, denk ik. 1863, 1923.
Een beetje onze eigen Tolstoj, vind ik het eigenlijk.
Ja,
ja, hè?
Eigen Tolstoj, eigen Tsjechov. Hij heeft een gigantische oeuvre op zijn naam staan. Verhalen, gedichten, romans, toneelbewerkingen.
Wordt hij nog veel gelezen? Wordt hij nog veel? Dat wilde ik weten.
Wordt hij nog veel gelezen? Nou, op scholen wordt nog wel een beetje gelezen wordt. Ja, beperkt natuurlijk. Wat gelezen wordt is De Stille Kracht. In die romans worden nog gelezen. Van oude mensen, dingen die voorbij gaan. Boeken der kleine zielen. Er zijn ook toneelbewerkingen nog dit jaar van gemaakt. Mm-hmm. Dat wordt nog wel gelezen. Maar hij heeft iets van vijf, zijn volledige leven bestaat 50 dundrukdelen. Romans, verhalen. Dat is gigantisch. En veel daarvan wordt niet meer gelezen.
Heb jij veel Couperus gelezen, Rob?
Ja, ik heb best wel... Ik had een leraar Nederlands.
Alles.
Ja, ik lees alles natuurlijk. Ja, ik had een leraar Nederlands. Fred Batten. Niemand kent hem meer.
Mm-hmm. Fred!
Fred Batten. Dus ik enorm Couperus fan. Organiseerde in 1931 de eerste grote Couperus tentoonstelling in Nederland.
1931?
Okay. Ja.
Lang geleden.
Tijd geleden.
Ja, maar dat is dus eigenlijk vlak na zijn.
Acht jaar na zijn overlijden. Ja.
Dus toen is hij ook in zijn eigen tijd was hij al.
Je moet zo zien, rond 1900, 1910 was hij buitengewoon populair. Maar in de jaren 10 tot 20 nam zijn populariteit toch sterk af.
Okay. Ja. Want ik geloof dat hij heeft heel sterk gedebuteerd. Hè? Zijn debuutroman was Eline Veer, geloof ik.
Was
en dat is onmiddellijk door iedereen omarmd en als buitengewoon ervaren.
Ja. En natuurlijk ook romans die daarna kwamen van oude mensen. Nou, hij heeft heel veel romans ook geschreven over de klassieke oudheid. Xerxes, Iskander. Hij heeft prachtige romantische boeken ook geschreven. Mm. Hij is ook een soort thriller-auteur. Dat vergeten veel mensen. Mensen denken altijd, het is een tachtiger met heel exotische taalgebruik.
Ja, ik herinner me, veel Couperus gelezen, maar ik herinner me dat hij altijd schreef over vrouwen met zwakke zenuwen.
Maar die waren natuurlijk ook heel veel.
En die woeien allemaal weg in de wind en die verdronken zich in zee. En vrouw kwam er wat bekaaid van af. Nou, kon nergens tegen.
Kon ook niet achteruit in parkeren. Nog in een
koffie is dat moeilijk hoor. Garage. Achteruit in parkeren. Ja. Ja.
Maar ik vind dat hij ook wel best over sterke vrouwen geschreven heeft. He? Als je kijkt bijvoorbeeld naar Boeken der Kleine Zielen. Constance. Ja. Prachtig vertolkt 40 geleden door Ellen Vogel. Ja. Dat is ook een sterke vrouw. Die probeert op te boksen tegen een hele klein burgerlijke milieu in Den Haag. Omdat zij uiteindelijk getrouwd is met haar minnaar, daar ook een kind van heeft gekregen, daarvoor gekozen heeft en een hele familie tegen elkaar. Dus hij heeft ook geschreven over hele sterke vrouwen.
Wel allemaal
vrouwen. Gaan herlezen. Wat is jouw lievelings-Couperus boek?
Nou, dat verschilt met het jaar. Vroeger vond ik het heel spannend om De Stille Kracht te lezen en Van Oude Mensen. Dat zijn allemaal van die thrillerachtige avonturen. Ja. Maar vorig jaar, dat is een beetje de aanleiding ook, dat ik dacht, ik ga iets in Couperus doen. Ik las ergens in een boek van Dick van Vliet. Die heeft heel veel over Couperus geschreven. Over Langs Lijnen van Geleidelijkheid. Nou, een roman die Couperus zelf als mislukt beschouwde. Die nam ik mee, toevallig op vakantie. Prachtig verhaal over een vrouw die gescheiden was en in Rome ging wonen. Daar verliefd werd op een andere man. Maar uiteindelijk weer door haar ex-man helemaal ingepalmd wordt. Eigenlijk heel modern.
Ja.
Heel gepassioneerd. En ik dacht,
inderdaad een moedige vrouw voor die tijd.
Moedige vrouw van deze tijd.
Ik heb gewoon verkeerde boeken van hem gelezen.
Ja, ja
eigenlijk wel.
Kennelijk.
Ja. Maar dat is dan weer niet meer te krijgen.
Of ik was
niet
zelf
meer uitgebracht. En toen raakte hij toch wel weer in de band van Couperus. En ik had ooit die 50 delen cadeau gekregen van de uitgever van Couperus volledige werken. Ik had er een paar verkocht in de winkel, want dat mocht ik. Hij zei, verkoop maar als je het wil verkopen. En de afgelopen jaar ben ik toch al die delen antiquarisch gaan bijkomen. Dat ik wil het weer volledig hebben. Prachtige schrijver.
Ja, oké. En nu is er dus Literair Haarlem organiseert een Couperusavond. Ja.
Wanneer?
Vrijdag. Aanstaande vrijdag.
Aanstaande vrijdag al.
Ja. 20 september in het Noord-Hollands Archief. En we hebben echt de allergrootste Couperuskenners bijeen.
En dat zijn?
Dick van Vliet. De bezorger van de volledige himself.
Ja.
Bezorger van de volledige werken Couperus. 15 jaar geleden uitgekomen. Voor dit jaar kwam uit de correspondentie van Couperus, want hij heeft ook nog duizenden brieven geschreven. Ook weer bezorgd door Dick van Vliet.
Dat zo'n man daar dan nog tijd voor had. Zit je allemaal boeken te schrijven en dan ga je ook nog allemaal brieven schrijven.
Hij had overal tijd voor. Het is ongelooflijk. Hij is maar 60 jaar geworden. Hij heeft tientallen, het is echt 50 delen plus al die correspondentie.
Ja.
Je houdt het niet voor mogelijk.
Plus gedichten.
Plus gedichten.
Toneelstukken.
Ja. Nou, naast Dick van Vliet die iets zal vertellen over het werk en de persoon van Couperus heel algemeen. Hebben we Bas Heijnen.
Ja.
Bas Heijnen komt binnenkort met een heel eigenzinnig boek over zijn fascinatie voor coupeurs en wat coupeurs nog betekent voor deze tijd. Daar ben ik heel benieuwd naar. Houdt hij ook een lezing over? En we hebben een heel specifiek element over coupeurs. We hebben coupeurs in Japan.
Coupeurs in Japan?
Coupeurs in Japan. Toen coupeurs 59 was, is hij op voor een tijdschrift Haagse Post. Mm-hmm. Heeft hij reizen gemaakt naar Indië, China en Japan. En dat, nou, hij is teruggekomen met een of andere bacteriële infectie. Is direct
is daar aan overleden.
Een paar maanden geleden daar aan overleden.
Wat een verschrikkelijk.
Maar wat is er nog verschenen? Eigenlijk postuum. Prachtige Japanse vertellingen die hij heeft gemaakt.
Oh.
Naar aanleiding van allerlei Japanse legendes. Hij heeft nog een reisverslag gemaakt over Japan. Nippon. Ook zijn, hij was gefascineerd door Japan.
Ja.
Hij vond het leuk omdat daar betrekkelijk weinig over bekend is. Omdat dan echt centraal ook te stellen in die avond. Daar gaat Ruud Vermeer het nodig over vertellen. Ruud Vermeer is, niemand kent Ruud Vermeer,
nee.
Ik ken hem ook niet.
Nee.
Maar hij is hoofdredacteur van Pandora Magazine en heeft voor een special over coupeurs, dat verhaal over coupeurs in Japan heel uitgebreid verteld. Het komt die vrijdag rond.
Okay. Aanstaande vrijdag, dus 20 september, hoe laat?
Probeers coupeurs, hoe vind je die?
Sorry?
Als reclameslogan. Probeer eens, coupeer eens.
Leuk, Milou.
Misschien
is het een beetje laat, want nu is het aanstaande vrijdag.
Acht uur, Noord-Hollands Archief.
Er zijn nog kaarten. En wat kosten die kaarten?
Die kaarten kosten €10.
En hoe kom je eraan?
Die kun je in de Kennemer Boekhandel halen. En je kunt ze ook afhalen op het Noord-Hollands Archief.
Okay.
Vrijdag halen.
Aanstaande vrijdag, 20 september, 8 uur.
Mooi glas wijn krijg je erbij.
Oh, die zit inbegrepen bij de prijs.
Dus ik vergeet helemaal te vertellen dat naast
heel
die gastsprekers is er Bas Leerkons. Die gaat een paar hele prachtige, korte verhalen van coupeurs ook voordragen.
Okay.
We hebben heel mooi fotomateriaal op de achtergrond. Okay. Fantastische avond.
Goed. Dankjewel, Rob Lukerhof.
Probeer eens, coupeer eens. Ik zeg het gewoon nog een keer.
En ik ga de volgende gast behoeft eigenlijk geen aankondiging, maar ik ga het toch doen. Marius Jaspers, onze vaste columnist. Ik zeg verder niks, lees je column. Ja.
De column heet Nederlanderschap. Tja, hoe was mijn vakantie? Wat zal ik zeggen? De eerste 2 dagen verliepen geheel volgens planning. Perfect, niet 1 Nederlander tegengekomen. En daar had ik het gebied ook speciaal op geselecteerd. Voor mij geen Dordogne, Corsica of Algarve. Na lang dubben had ik gekozen voor de kust van de Barentszee bij de Noors-Russische grens. Een door toeristen onontdekte toendra bij Trollfjordjålen, dacht ik. Ter voorbereiding had ik een cursus Skoltsamisch gevolgd en me verdiept in de cultuur van het Lapse volk. Mijn lichtgewicht tentje stond aan de oever van een rimpeloos meer. Op de 2e avond was ik een traditionele salade aan het bereiden van rendiermos en rendierwang. Het recept had ik van een goed lachse, tandenloze lap. Toen er een reusachtige caravan aankwam hobbelen. Ik zag dat Willem II vlaggetje wapperen en sloeg een kruisteken. Maar God bestaat niet. En zoals ik al vreesde, parkeerden ze pal naast mijn tent. Een in oranje legging vacuüm gezogen vrouw stapte jolig uit en joelde. Ah, tof, jij komt ook uit Nederland. Ik ben Gerda. Ik kromp ineen en wou in gebroken Skoltsamisch antwoorden. Maar ze wees meteen op mijn beversportslaapzak en zei opgetogen dat zij er precies zo een had. Haar gezin begon alvast de oever te koloniseren in afwachting van de komst van hun Tilburgse buren. Het volleybalnet werd gespannen, de barbecue walmde en de opblaaspomp maakte een vloot rubberbootjes vaar klaar. De heideroosjes stonden toch niet te hard, hè? En als ik nog pindakaas en hagelslag nodig had, of bintjes of Unox knakworstjes, zij hadden alles. Aan de bonte avond heb ik me onttrokken. De volgende ochtend pakte ik mijn biezen. Ik was helemaal klaar met Lapland. Nederlanders in het buitenland. Ik wijzigde mijn vakantiebestemming. Tora Bora ging me te ver. Maar voor Moldavië had ik goede hoop. Bij Slobozja aan de Oekraïnse grens wist ik een door toeristen onontdekt valleitje. 5 uur hobbelde per ossenwagen vanaf het dichtstbijzijnde station over stoffige wegen. Met een keuterboer onderhandelde ik in mijn beste Roemeens over de aanschaf van een droge worst, een mand Grimbada, Moldavische beschuit die een etmaal in melk moet weken eer je hem kunt eten. En een kruikje in strivka, een lokale likeur op basis van rotte kweepeer. Pas toen ik de tent al had opgezet, zag ik 100 meter tegenover mij die andere tent in schutkleuren. Voor de ingang zat een eenzame man mij grimmig aan te staren. Toen hij zich betrapt wist, veinsde hij dat hij een slaapzak van de waslijn moest halen. Zag ik daar een hoes van beversport? De eerste ossenwagen terug ging pas na 3 dagen. Zo lang duurde ons gedwongen samen zijn. Zwijgend zaten wij daar, ieder kauwend op zijn eigen droge worst. Die in Strivka had ik van ellende de eerste avond al opgezopen. Ik had geen melk voor de brimbada en ik vertikte het om naar die andere tent te gaan om erom te vragen. Deze landgenoot leek me trouwens niet het type dat een koelbox Campina had meegenomen van huis. Nee, liever negeerden wij elkaar. Daar zaten wij, 2 Nederlanders in het buitenland die een hekel hebben aan Nederlanders in het buitenland. Toen de ossenwagen kwam, bleek dat ik samen op de bok moest zitten met die andere Nederlander in het buitenland. De ossenmenner was een Karpaat. Die Nederlander sprak alleen een mij onbekende taal en geen Skoltsamisch, zoals ik. Dus, hoe hij aan een slaapzak van beversport kwam, heb ik hem nooit kunnen vragen. Nou, ik ben weer thuis. Het is nog wel even wennen. Buiten, op straat, lopen allemaal Nederlanders in het binnenland. Ik weet nog even niet hoe ik daarmee om moet gaan.
Dankjewel, Marius Jaspers.
Dankjewel.
En meer columns van Marius zijn te lezen op www.raarlemsdagklad.nl. Of in ieder geval als je Raarlemsdagklad googelt, dan kom je er vanzelf.
Ja, ja, ja. En dan blijf je er heel lang hangen vaak.
Ja,
weet ik uit ervaring.
Ja. Ja. Het is weer tijd voor muziek. Nikki Jacob staat klaar samen met Pieter Jan.
Welk nummer ga je zingen, Nikki?
Oft mol.
Goed.
En wat betekent?
Soms.
Feind iets te laat. in the lahi touch of the rain, for all the times you made me stay, for all the times I walked away.
Nikki Jacobs en Pieter-Jan Kramer van de Boogaard op accordeon. Nikki gaat vanaf 17 oktober het theater in met haar band en is met Pieter-Jan samen ook te zien en in te huren.
Voor meer informatie daarover,
nikkitof.nl.
Precies. Onze volgende gast is inmiddels aangeschoven. Hij was ooit gemeentesecretaris hier van de gemeente Haarlem en verkeerde in die hoedanigheid veel in het, wat ik noem het grote huis op de Grote Markt. En, nou, inmiddels.
Je bedoelt het stadhuis?
Ja, maar dat komt, daar kom ik nog bij. Gras.
En, je moet echt een andere collega gaan zoeken.
Nee, geeft niks, houd het spannend.
Ruzie jullie maar lekker voor, dames, eventjes.
Nee, we kunnen het uitstekend.
Kissenwissen.
Ja. Ik wacht iedere keer op een mogelijkheid dat ik haar het gras voor het voeten kan weg. Maar ik kom niet, want ik weet niks. Het grote huis, het stadhuis is dat. Inderdaad, dankjewel, Milou. En het stadhuis, de politiek, daar ben je inmiddels uit. Maar het stadhuis, het gebouw, dat kan je nog steeds bekoren. Zeer bekoren. Je hebt daar een zeer lijvig boek ook over geschreven, over de geschiedenis van het Grote Huis. En jij zat als gemeentesecretaris, zat jij in wat mij betreft de allermooiste kamer van het stadhuis, hè? Klopt dat?
Ja, ik was plaatsvervangend gemeentesecretaris, dus ik heb daar geen 12 jaar, maar 2 jaar van mijn leven doorgebracht. Dat is die kamer die helemaal op de Grote Markt uitsteekt.
Die uitsteekt,
oh,
hè?
Je hebt eigenlijk het gevoel dat je dan de hele stad, midden in de stad woont en werkt.
Ja.
De burgemeester heeft er ook een aardig kamertje, er vlak naast, een beetje somber. En die kijkt eigenlijk alleen maar uit op de muzikanten die daar op de hoek...
En de bloementapijt, hè?
En de bloementapijt.
Een beetje Pieter-Jan probeert te evenaren.
Nou, ik sta mis, man.
Oh, er is helemaal niks mis mee.
Oh god, het is Pieter-Jan.
In jouw geval niet Pieter-Jan. Ja.
Nee, het stadhuis is een heerlijk huis. En ik ben er altijd al door gefascineerd. En waar ik vooral door gefascineerd ben, is dat zo'n gebouw enorme inspiratie geeft aan anderen. Aan schrijvers, maar ook aan kunstenaars. En ik heb het gevoel dat we dat een beetje kwijt zijn. Dat er bijna niemand meer is of weinig kunstenaars meer zijn die zich laten inspireren door mooie gebouwen.
Dat is ooit wel eens anders geweest, hè, Wim. Want het stadhuis, het Haarlemse stadhuis, behoort tot een van de meest afgebeelde gebouwen van Nederland, geloof ik, hè?
Ja, ik heb in mijn boek slechts 550 afbeeldingen van het stadhuis opgenomen. Maar ik had echt...
Je hoeft er bijna geen tekst meer bij te schrijven.
Nee, dat was ook een makkie. Dat heeft me slechts 4 jaar gekost, dat boekje. Wat nu vooral nog gebruikt wordt voor het funderen van duiven tillen in je achtertuin. Zo dik is het. Maar nee, er waren vroeger...
Ik zit ineens te denken, waar ligt die van mij? Maar ja. Die staat gewoon in mijn kast. Hoor.
Ik weet niet wat jij met dat boek doet. Nee, vroeger waren de mensen als Sarendam, Berkheide, allerlei Maarten van Heemskerk, allerlei in de 19e eeuw Springer, die
de grote Haarlemse schilder,
die het heerlijk vonden om hun trots op de stad om te zetten in mooie kunstwerken. En Haarlemmers zijn natuurlijk traditioneel wel trots op hun stad. Maar vroeger was dat, toen waren we echt trots. Vanaf de 14e eeuw...
Toen waren we allemaal een beetje Erik Kolen.
Ja. Zo erg nog niet.
Wanneer was dat?
Nou, vanaf ongeveer 1400. Het is misschien wel leuk om even het oudste lofdicht op Haarlem wat ik ooit heb gevonden. Ik vat het maar heel kort samen. Dat is dateerd van rond 1400. En die roemen Haarlem eigenlijk om 5 dingen. En er is weinig veranderd. Een vruchtbare omgeving, lekker bier, mooie vrouwen, dappere mannen en een roemrucht verleden. En dat noemen ze dan het halfparadijs is Haarlem.
Ja.
Dus dat 600 jaar geleden, dat geldt eigenlijk nog naadloos zo.
Ja.
Alleen het grote verschil is, die trots op Haarlem, die zetten we om in allerlei andere dingen, in mooie liederen. Mm-hmm. Van bijvoorbeeld het mooie Haarlemlied van Milou. Tekeningen zoals
van
het Haarlemhout, precies. Ja. Tekeningen zoals van Erik. En mijn boeken over Haarlem zijn eigenlijk ook een soort eerbetoon aan mijn passie voor de stad. Nou, ik heb een paar weken geleden...
Ben je een echte Haarlemmer?
Nee, die zijn er volgens mij ook helemaal niet. En de weinige echte Haarlemmers die zijn allemaal naar Amsterdam of naar elders gevlucht.
Ja, maar ze komen altijd weer terug.
Ja, dus zo is dat bij mij niet. Ik woon hier pas een kleine 30 jaar. Dus ik heb nog net genoeg distantie om...
Waar kwam je vandaan?
Ik woonde in Hilversum. Maar ik ben geboren in Den Haag.
Oké. Okay.
Ik heb de merkwaardige eigenschap om eigenlijk iedere stad waar ik langer dan 5 jaar woon, om daarvan te gaan houden. En daar heel veel dingen van mee te nemen. Ik heb nog steeds bijvoorbeeld een enorme liefde voor Couperus door die 15 jaar die ik in Haarlem doorgebracht. Den Haag heb doorgebracht.
En wat vind je van de publieke omroep? Je komt ook uit heel veel
mensen. Ik had 6 minuten en ik wil graag ook nog eventjes waar je me voor hebt uitgenodigd.
Ja, okay,
maar ik heb verder vanavond niks te doen hoor. Maar want ik heb helemaal voor jullie gereserveerd.
We drinken straks nog een wijntje.
Nee, dat is heel goed. Ja. 2 weken geleden mocht ik een tentoonstelling van Erik Kolen met teksten van René Snoeks en van Priscilla Plat openen in de Refter. Mm-hmm. En dat was eigenlijk een soort eerbetoon aan de monumenten van Haarlem. En bij de voorbereiding daarvan raakte ik zo geïnspireerd door die passie van haar en van Erik voor de stad, dat ik dacht, ik wil dat eigenlijk een verdere draai geven. En toen heb ik aan het slot van het openingswoordje gezegd dat ik het initiatief ging nemen, en dat die avond ook heb genomen, om kunstenaars uit Haarlem, en het maakt me niet uit waar, al komen ze uit Kroatië of uit Lapland, om die uit te nodigen, of liever gezegd uit te dagen, om inspiratie te zoeken in het stadhuis en daar een verder volledig vrije schildering van te maken, of de tekening of wat dan ook.
Dat ga ik tegen mijn zus zeggen. Die is net afgestudeerd aan de kunstacademie.
Ze is absoluut welkom.
Ja.
Ik was daar bezig om daar in de Refter wat over na te denken. En toen kwam ik, en dat is fijn in het dorp Haarlem, want dan kan je snel, de lijnen zijn kort, kwam ik Cornelis Mooij, de wethouder van cultuur, tegen. Ik heb hem dit plan ontvouwd en die zei, dat lijkt me erg leuk. Toen zei ik, ik heb één goede nieuws voor de gemeente. Ik ga je geen geld vragen, want dat bedrijf, dat hebben we ook niet, was zijn antwoord. Maar ik wil wel op het eind van volgend jaar, als er 100 of 200 werken binnen zijn, wil ik in het stadhuis die tentoonstelling kunnen houden. Nou, dat was goed. Dus die tentoonstelling gaat er al komen. Dus ik ga nu de komende weken proberen, en dit is een van de eerste stappen, om via allerlei kunstenaarsverenigingen in Haarlem alle Haarlemse kunstenaars te benaderen om te kijken of ze hiervoor warm te krijgen zijn.
Goed, schilder teken het stadhuis van Haarlem heet dit project.
Ja.
Wat moet je doen als je daaraan mee wil doen? Even heel kort, dan kan je opgeven bij jou, geloof ik.
Stuur me een e-mail. Ik sta in de krant, want zoveel Serutti's zijn er niet. Namelijk maar één. Althans in Haarlem. Mijn e-mailadres staat erbij. Ik ga binnenkort, denk ik, 200 of 300 kunstenaars in Haarlem en omstreken een e-mail sturen. Ik hoop, ik ga ook een persbericht uitdoen gaan. En er zijn allerlei mensen die al enthousiast hebben gereageerd. Er zijn een stuk of 10 Haarlemmers die dit al willen doen. En vanavond heb ik jouw zus als 11e genoteerd.
Ja, ik kan niet schilderen, aan mij heb je niks.
Nee, ik ook niet. Nee. Maar wie het wel kan. Ik zie er tenminste één in de...
Ja, Gerrie gaat natuurlijk mee. Die zit dan helemaal in de startblokken, die kan niet wachten. Ja. Ja.
Het is alleen, dat was wel even, het is de bedoeling van het exterieur. Want om nou het in te worden, wordt, schijnt het nog steeds af en toe gewerkt te worden in het stadhuis.
Steeds minder hoor.
Ja, vroeger zeiden ze als ze mijn mooie kamer waar veel houten betimmering was binnenkwamen, dan zeiden ze het enige wat hier werkt is het hout. Zo is er zo ergens het ook weer niet. Maar alleen de buitenkant, want ander, ja, je kan bijvoorbeeld niet de kamer van de burgemeester invoeren.
Okay, alleen de buitenkant.
Alleen de buitenkant.
Goed.
Maar welke buitenkant?
Dankjewel. w.cerruti@cello.nl. Ja. Dankjewel, Wim.
Graag gedaan.
Ja, wij gaan weer door met een optreden van Nicky Jacobs en Pieter-Jan Kramer van de Boogaard. Wat gaan jullie nu spelen, Nicky?
Dit is een drinklied.
Ha.
Ja, dat ik smeek aan de bar, man/vrouw, of die absoluut alsjeblieft mijn glas nog een keer vol wil schenken.
En dan in het Jiddisch.
Exact.
Goed, we gaan luisteren.
Wenn ich nimm a bissel, ja, schoi, oi, Finkeltausendglanz, toi, Finkeltausendglanz. Ich gib a wurf die Puste, flasch, oi, 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 und ich geh a Tanz, und ich geh a Tanz. Oi, tate, zucker, zis, Friedrich, kommt in Korn, lau mir welchen Wind und Fiste, was a Kapsen kommt. Oi, tate, zucker, zis, Friedrich, kommt in Korn, lau mir welchen Wind und Fiste, was a Kapsen kommt. Was mir da geswern, mir sorg, oi, oi, bin ich gar nicht der, oi, bin ich gar nicht der, ich gib auf auf die Puste, Flasch, oi, 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 und ich geh ascher, und ich geh ascher, oi, tate Zucker, zis, Rädel, es sich dreht, no mir weiß im Wind, und wie springt, jetzt setzt dich heet, oi, tate Zucker, zis, Rädel, es sich dreht, no mir weiß im Wind, und wie springt, jetzt setzt dich heet. Was mir deiges wären, mir sorg, oi, 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 straf nicht vor die Reit, straf nicht vor die Reit, oi, 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 gib mir Gott New auf Borg, oi, 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 Gott sei troppenfreit. Gott sei troppenfreit. Oi, tate Zuckerzis, Frieder, kommt und komm, lau mir weisen Wind und Fiste, was er kapsen kann. Oi, tate Zuckerzis, Rädel, es sich dreht, lau mir weisen Wind und Fiste, springt der Setz der Held. Was mir da geswern, mir sorg, oi, oi, bin ich gar nicht der, oi, bin ich gar nicht der, ich gib auf auf die Puste, Flasch, oi, 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 und ich geh ascher, und ich geh ascher, oi, tate Zucker, zis, Friedrich, komm, komm, lau mir weisen Wind und Fiste, was er kapsen kann. Oi, tate Zucker, zis, Friedrich, komm, komm, lau mir weisen Wind und Fiste, was er kapsen kann.
Prachtig. Nicky, mag ik je nog wat vragen? Nicky, mag ik je nog wat vragen even achter je microfoon? Ben jij opgegroeid met deze Jiddische muziek? Nee, wanneer is dat tot jou gekomen?
Nou, ik was 14 en ik kende wel heel veel liedjes in het Hebreeuws van huis uit. En toen ontdekte ik dat ze oorspronkelijk in het Jiddisch geschreven waren. En toen ik me daarin ging verdiepen en ook echt in het Jiddisch, toen bleek mijn opa Jiddisch te spreken. En dat wist niemand. Dus
nee?
ik zong op een liedje met mijn gitaar. En toen bleek hij gewoon dat vroeger gezongen te hebben in Berlijn en zelf Jiddisch te spreken. En dus het zit er wel, maar ik ben er verder helemaal niet mee grootgebracht. Het was niet een taal die bij ons thuis gesproken werd.
Nee, maar dus toch wel bij jullie vandaan komt.
Ja, absoluut.
Dat in de genen, hè? Verstopt.
Ja. Precies.
Ja. Mooi. Ja. Dankjewel. Heel mooi. Dit is, ja, ik krijg daar de rillingen van dit soort prachtige Jiddische liedjes. En bij ons aan tafel is aangeschoven muzikus, pianist, organist Jaap Stork. Een bekende figuur hier in het Haarlemse. Jaap, we komen waar iedere week een keer ergens tegen. Van welk stuk muziek krijg jij de rillingen?
van een van de allermooiste songs uit de musical West Side Story. En wat dat betreft kan je niet een mooier bruggetje je voorstellen dan het bruggetje dat we net gehoord hebben. Van de ene Joodse muziek naar de meest Joodse componist die je kan voorstellen. Leonard Bernstein, geboren uit Russisch-Joodse ouders. En in die musical zit een song die eigenlijk alles vervat wat erin zit aan dramatiek en vervoering, aan tragiek vooral, aan verbroedering. En dat is het lied A Boy Like That. En dat is eigenlijk het meest, dat is geniaal geconcipieerd. Het is eigenlijk zo'n ontzettend mooi, dat in een nutshell zie je daar de hele tragiek. Het etnische conflict en de liefdesgeschiedenis in een onmogelijke omgeving zie je daar gesymboliseerd in die clash tussen die twee vrouwen die eigenlijk allebei uiteindelijk weduwe zullen zijn.
Zullen we luisteren een stukje?
Ja, begin maar even mee.
Ja, en misschien een heel klein beetje duidelijk maken over de hoofdpersonen. Wat heeft zich afgespeeld voordat dit lied in deze musical naar voren komt?
Het is uiteindelijk een clash tussen twee gangs in New York tegen de achtergrond van een afbraakwijk. De Jets en de Sharks, Puerto Ricanen tegenover Native Americans. Nou, niet Native Americans, dat zijn Indianen. Maar ik zal maar zeggen, New Yorkies. En uiteindelijk ontstaat daar een dramatisch gevecht in, waarbij de vriend van Maria, die zelf dus van een andere gang is, die steekt dus de vriend, haar broer neer. En dat is een dramatisch moment en dan op een gegeven moment ontstaat er dus het verwijt van Anita naar Maria. Jij houdt van de man die jouw eigen
broer vermoord heeft.
Precies.
Ja. Oké, we gaan een stukje luisteren.
Wat is het mooiste stukje voor jou?
Dat komt nu.
Ja,
ja echt.
Dat komt zij erin.
Een kind te hebben van haar.
Oké, ik zet hem hier tegenover mij zit een zwaar ontroerde Jaap Stork.
Kijk, het hele punt is, het mooie is eigenlijk in deze musical, het bijzondere is dat het is uniek dat een musical in Amerika niet goed afloopt in dit geval. We hebben het over 1957. Deze musical is een tragische musical die ook tragisch afloopt. Maar in dit specifieke stuk is er uiteindelijk een verzoening tussen die twee vrouwen die tegen elkaar zeggen I have a love and that's all that I have.
Right or wrong.
Right or wrong.
And he loves me
and
too.
He loves you. Ja. Ja. En dat is prachtige dat je dat uiteindelijk ziet, ziet symboliseren in die samenzang. Die eerst tegen elkaar ingaat. Zelfs twee melodieën door elkaar heen gaan. En dan heb ik nog niet eens dus over het muzikale aspect. Wat ongelooflijk is. Dat voor iemand. Er zijn tal van aspecten waar ik uren over kan praten. Ja. Dat doe ik maar niet.
Jawel.
Ja,
nee,
door.
Maar niet Milou. Sorry. Ja, dan ga ik daar met Jaap straks nog lekker over napraten. Ja. Zonder mensen erbij.
Weet je wat zo ontzettend vervelend is? Ik wil namelijk ook uren hierover praten. Want
nee,
ik vind het een
niet.
Van de allermooiste dingen die ooit geschreven is. En ook de. Ik weet niet of jullie hebben gezien. Er is een documentaire over hoe Leonard Bernstein, Kiritekanawa en José Carreras dirigeert. Ja. En dat is een van de allermooiste stukjes televisie die ik ooit van mijn leven heb gezien. Die bevlogenheid en die drang naar perfectie. En dat zelfs José Carreras als een klein huilend jongetje, omdat hij zijn huiswerk niet heeft gemaakt, wordt afgeserveerd. En dat is zulke fascinerende televisie. Alleen al daarom. En dan met die muziek. Nou ja, goed, ik ben fan. Dat mogen duidelijk zijn. Ja. Wij moeten helaas dit gesprek afronden. Maar ik wil wel afspreken met je. Kom je een keertje terug en dan met een ander nummer uit de West Side Story. En dan geef je
met
gewoon een half uur. En dan gaan we gewoon een half uur lang over West Side Story.
Ja, dat kan makkelijk.
Met alle plezier.
Goed, dankjewel. Ja, zorg voor je komst. Ja.
Dat was Jaap Stork. Bij ons schuift aan Jan Pietersen, onze puntdichter.
Onze vaste
Jan Pietersen, wat heb je bij je?
Klopt. Ik heb gedichten bij me.
En dat dacht ik al.
Ja.
Puntgedichten?
En een culturele agenda van wat ik zelf doe.
Dat is ook niet
puntdichten,
veel.
Ja.
Is dit alles?
Ja, dat is heel goed.
Nee, ik zal het zo wel even voorlezen.
Dat is het wel niet. Gehoord op een terras deze zomer. Oberik had Spa Blauw besteld zo pas. Maar zou ik dat nog kunnen veranderen in rode wijn? Dat ga ik proberen, meneer. Maar degene die daar heel goed in was, die werkt hier al lang niet meer. grote ballen, slechte vaders. Uit onderzoek blijkt dat mannen met grote ballen slecht voor hun kinderen zorgen. Daar gaat mijn imago als vent. Tot nu toe zag ik het, als ze tegen me zeiden, wat zorg je goed voor de kinderen, altijd als een compliment. En ik heb...
Ik moest even nadenken. Ik heb hem. Ja.
Ja, het is niveau, hè? Mm-hmm. Dit zijn variaties op uitspraken van Shakespeare. Time is very slow for those who wait. Op tijd komen lukt haar niet goed, altijd te laat. Ook als ze werken moet, dat wordt niet zo op prijs gesteld. Bijvoorbeeld wanneer ze als vroedvrouw aanbelt en het desbetreffende kind zelf de deur al open doet. Time is very fast for those who are scared. Tragisch is hij aan zijn eind gekomen bij een ordinaire schietpartij. Hij zag de kogel van verre aankomen, maar schele Henkie deed een stap opzij. And time is very short for those who celebrate. Dialoog tussen een escortmeisje en haar tevreden klant. Ik kom, ik ga. En ik heb een kort gedichtje voor mensen die vandaag 80 worden. Dat zal wel toevallig zijn als die er zijn.
Mag
ik... Ach,
ja.
Ga weg.
Ja, ja. Echt waar. Okay. Daar, oh,
nou.
Ja. Een prachtige uitzending. Alles is er rond en af.
Ja, ik ga dit inlijsten.
Een meisje van 80. Hoe oud je ook wordt, hoe lang je zal leven, het is altijd te kort. Dat zijn de papieren gedichtjes. Mm. En ik moet natuurlijk afsluiten met boekwerpen. Daar kom ik niet onderuit.
Ja.
Dat begrijp ik.
Jan J. Pietersen werpt met boeken.
Het is heel simpel voor de mensen die het niet kennen. Ik lees een gedichtje en ik werp het boek.
Ja. Naar jullie toe.
Naar jullie toe.
En als je daar geen zin in hebt, dan moet je bukken.
Dan werp je terug of zo. Herfst. Het was ieder jaar weer schrikken als mijn vader na de eerste herfststorm voor het raam stond, de tuin instaarde en mompelde, Jan, wil je die vieze blaadjes eens opruimen? Steeds weer dacht ik, hij heeft ze gevonden. Dan gaat de eerste... En het was vrijdag de 13e natuurlijk, afgelopen vrijdag. Het gedicht, dat heb ik weer. Dat heb ik weer, een ongeluk, op zaterdag de 14e. En twee actuele, de eerste gaat over Syrië. In Syrië gaat het verhaal dat Assad, toen iedereen hem adviseerde om afscheid te nemen van het volk, verbaasd reageerde. Gaat het volk weg dan? En deze is, het was Open Monumenten. Snap je ze wel, Milou? Of ga ik te snel?
Nee, ik ben met mijn hoofd bij het hoorspel.
Oh, oké, okay, ja. Oké. Okay. Fuck vrouwtje.
Fuck vrouwtje?
Nee, fuck. Nee. Open Monumentendag.
Nou.
Geen Italië zonder zijn blote billen gezicht en stiekem een speellapperij. Maar Berlusconi, de gulp kan weer dicht. Open Monumentendag is voorbij. Goed, dat was hem.
Dankjewel, Jan.
Dankjewel, Jan Pietersen.
We moeten als een speer verder, maar ik ga wel even zeggen waar jij te zien bent. Aanstaande zondag in de Vijfhoek tijdens het Huiskamerfestival. En maandag 7 oktober Duin en Kruidberg, Cultuur met Mes en Vork. En de speciale gast is Mark van der Veerdonk. We gaan snel door met
naar
ons...
Naar Heemstede, met ons hoorspel, Grind. Goed, in het eerste uur van Café Smout hoorden wij hoe zuster Stans haar zusje Gini in een vlaag van woede met rolstoel en al op de straat had gekieperd. Wij kunnen onze avond niet rustig voortzetten voordat wij te weten komen hoe de situatie er op dit moment voor staat. Ligt Gini nog steeds lang uit op de Willem-Bezwijgerlaan? En waar zijn alle appels die ze bij zich had naartoe gerold? Stans! Stans! De Granny Smiths! Die trekken het meeste vet uit het lichaam. Red de Granny Smiths!
En jou dan? Waarom denk je nou nooit eens in eerste instantie aan jezelf?
Omdat ik au fond een aardig mens ben, Stans. Echt, geloof me nou maar. Ik ben het waard om je hele leven aan verspild te hebben. Ik denk aan anderen en aan de natuur, aan de wereld en aan overtollig vet.
Maar de wereld denkt niet aan jou, Gini. Ik ben de enige die aan jou denkt. Ik heb je op straat gegooid met je belachelijke appels en je bespottelijke afvalplan. Aan mij de niet te tillen verantwoordelijkheid. Neem ik je mee of laat ik je liggen?
Stansje, wat is er toch met je? Zo ken ik je niet.
Ik ken mezelf ook niet zo explosief.
Kom, zet me nu weer in mijn stoel. He, morgen hebben we ons uitje naar het Historisch Museum met de Heemsteedse Kunstkring. En dan is alles weer normaal.
Ja, dat is het nu precies.
Je gaat toch wel mee naar de Heemsteedse Kunstkring?
Ja, ik ga erheen, maar ik ga zonder jou.
Waarom?
Er is daar iemand.
Ja, er zijn daar allemaal abondante, treffelijke, ruim gesitueerde, slap in de was zittende AOW'ers.
Maar er is er eentje. Oh, ik wilde het niet vertellen, maar ik ben...
Je bent verliefd?
Ja.
Op wie?
Op Herman van Giersbergen, gepensioneerd BMW-verkoper.
Die kale oude snoepert?
Ja, maar hij kijkt niet naar me omdat hij... Hij kijkt niet naar me omdat hij rolstoelen haat. Jij bent het rollende blok aan mijn been, zo gezegd.
En daarom laat je mij hier nu liggen?
Ja, voorlopig wel.
Maar dat kan niet. Dat is onmenselijk. En zo moet Heemstede onder ogen zien dat het ook daar wat betreft de humanitaire rechten van de mens nog lang niet op orde is allemaal. Wij wachten in spanning af of zus Gini nu werkelijk de nacht zal doorbrengen op de Willem de Zwijgerlaan. En of zuster Stans in haar eentje acte de présence zal geven op de Heemsteedse Kunstkring. Tot volgende keer. Tot Smout. Tot Grind. Ja, en dan zit hier tegenover ons is eindelijk Rob Mostert aangeschoven. Rob Mostert,
hi.
Jij bent nogal vooraanstaand Hammond-orgelspeler.
Misschien, ja, dat maken ze het.
Heb ik gelezen?
Ja, oké. Okay.
Heb ik geresearched?
Ja, dan zal
ik heb ook geluisterd, ik ben het ermee eens.
Oké, dankjewel.
En jij speelt hier 20 september, als ik het wel heb.
Ja, klopt.
Dus tegelijkertijd met de Couperusavond.
Ik hoor
iets heel anders.
Ja,
Arlem, wat moeten we doen? Ja? Nou, de literaire liefhebbers moeten naar de Couperusavond. Alle andere mensen moeten naar Rob Mostert. Want
absoluut.
Die gaat die grote zaal met die biertap achterin in de Philharmonie op zijn kop zetten.
Ja, we hadden beloofd dat we een vraag gingen stellen. Vind je nou van die biertap? Heb je het al gezien naar die grote zaal?
Ja, ik heb het gezien. De zaal is prachtig, net als dat hij hiervoor was. Het idee is namelijk zo dat er zat een aflopende vloer in die zaal.
Ja.
En daardoor kon je eigenlijk die zaal maar voor bepaalde doeleinden gebruiken. En in deze tijd, waarin de theaters het al moeilijk genoeg hebben, bedacht Jaap van als we die vloer nu aan kunnen passen, dan kunnen we daar veel meer mee doen.
Multifunctionele zaal.
Multifunctionele zaal.
Toverwoord van deze
en,
tijd.
Ja, absoluut. Ja. Dus hij heeft contact opgenomen met Patronaat. Bedoeling is ook dat er ook samenwerking gaat komen wat betreft grote popconcerten. En wij spelen op de opening van die zaal.
Mm-hmm.
Donderdag dan hebben ze een voorstelling in de klassieke opstelling van de zaal. En op vrijdag is het bedoeling dat wij in het midden van de zaal gaan zitten. In een boxring, heb ik begrepen.
Funken en solen.
Funken en solen.
En er zitten allemaal mensen om je heen.
Er zitten mensen om ons heen.
Aan alle kanten. Hoe is dat? Heb je dat ooit eerder meegemaakt?
Nee, niet zo.
Dus je hebt gewoon in plaats van de vierde muur, heb je gewoon vier muren nu,
ja,
zeg maar,
klopt,
om je heen.
Ja.
Oeh, wow, spannend.
En dat betekent ook dat mensen, dus ja, bij de een kijken ze tegen de rug aan en bij de ander kijken ze in zijn gezicht. We zitten ook in een soort cirkel opgesteld. Hm. Jaap vond het leuk om naast het concert wat wij geven, om een soort Hammond Battle te gaan organiseren.
En ja, want je treedt niet alleen op, maar samen met Sven Vigé en?
Ja, Carlo de Wijs.
Ja.
Ja, en dus hij vroeg van, weet jij wie, met wie zou je dat willen doen?
Ja.
Dus nou ja, die twee
hebben.
Kom jij
met die twee namen?
Carlo de Wijs, is dat, ik heb dit niet, is dat een percussionist of is dat een vibrafonist?
Nee, het is een Hammond speler.
Oh, het is ook een Hammond speler?
Ja. Ja.
Oh, ik dacht dat hij, oké.
Nee, er zijn drie Hammond virtuozen.
Jullie zijn zeg maar, zoals je ook de grote drie van de literatuur hebt, heb je ook de grote drie van het Hammond orgel.
Nou ja, zo wordt het aangekondigd. Ja.
Ja. En had dat als kind al jouw interesse, dat Hammond orgel?
Ja, absoluut.
Ja?
Ja. Ja. Nou ja, ik begon als zevenjarig jongetje, kreeg ik een brief van de muziekschool dat ik AMV-les kon gaan volgen. En na een jaar mocht je dan een instrument kiezen. En dat werd of piano of orgel. En mijn moeder zei toen, nou begin maar met orgel, want dan kan je ook nog eens een koptelefoon opzetten. En niet wetende dat een jaar later ook een piano in huis stond. Dus het heeft allebei mijn leven beheerst, zeg maar. Maar ik hoorde vanaf een jaar of 8, 9 een plaat van Jimmy Smith. En dat kwam binnen. En, dat
want in Hammond heeft een heel erg specifiek geluid. En dan gaan we nu even een stukje van beluisteren.
Dus het is een Rob, hè, die we horen.
Ja, dat is Rob, inderdaad. Okay. Oh, ik zal hem weer even aanzetten. Het is hem niet, hoor. Nou, dat was Rob op zang. Je verwacht het niet, hè? Toch heel knap.
Nee, goed, hè? Nee, dat was Charlotte
Koppelaar. Maar, dat zangerige orgel, hoe zou jij het zelf omschrijven? Want ik roep maar wat. Maar wat
er zijn mensen, ik weet bijvoorbeeld Diebertje Blok, die vindt het afschuwelijk. Die heeft echt
Diebertje Blok vindt het afschuwelijk.
Dus, ik moet je eerlijk zeggen.
Dan ben je in Haarlem,
maar
ben je dan
meer
af,
van Sinterklaas liedjes.
Ja. Ja. Dus, ja. Daarom vond ik het ook niet zo erg. Maar
ik zou dit niet al te veel herhalen.
Nee, okay. Nou ja, goed, ik wilde juist overtuigen dat het ook wel mooi kan
Komt
zijn.
Ze?
Dat weet ik niet.
Ziggy, wij moeten toch ook nog de culturele agenda van Rob
weten.
Doe
maar even heel snel, wat is je culturele? Waar ga jij naartoe?
Ja, dat is een goeie. Dan moet ik wel de agenda weten.
Oh, we dachten dat jij uitjes had uitgezocht voor
nee,
ons.
Nee,
waar zou je graag naartoe willen? Is vast wel iets wat je hebt gelezen, een toneelstuk of een...
Ik heb het eerlijk gezegd niet gelezen. Dus
als ik jou wil, zou ik naar Jan Pietersen gaan. Ik
waar
zal even
naar
herhalen de vraag. Wat is een goede tip als van hem het orgel houdt? Waar moeten we naar luisteren?
Ja, ik denk dan toch dat je komt toch bij de roots uit. En ik denk dat je bij Jimmy Smith, Jimmy McGriff, Jack McDuff, dat zijn de oude spelers, zeg maar. Billy Preston, meer richting popmuziek.
Van It Will Come In Time and Yes We Can.
Ook, maar heel veel andere dingen, ja. En wat ik ook op dit moment een hele goede Hammond speler vind, is Joey DeFrancesco. Het is echt waanzinnig. En absoluut.
Oké, goed antwoord.
En natuurlijk naar mij.
Dus zeg
vrijdag
nog
de 20e.
Precies.
Ja. Waarschijnlijk inderdaad simultaan met het Noord-Hollands Archief. 7:45 begin je waarschijnlijk in de grote zaal.
7:45 met een 9-koppige band plus 3 Hammonds.
In de ring.
In de
zaal.
Precies.
Ja. Sensatie.
Eén grote sensatie.
Dankjewel.
Dankjewel. Dankjewel.
En wij zijn aan het einde gekomen. Dit is...